Wie wil mag 1 Kronieken opslaan. Eén Kronieken hoofdstuk 22. Hoezo Kronieken? Dat is toch Oud Testament? We gaan toch het avondmaal vieren? Dat is toch Nieuw Testament? Ja, dat is zo. Maar in deze gedeelte staat er eigenlijk een hele grote pijl naar Jezus. Zoals we wel meer tegenkomen in het Oud Testament. We hebben één grote pijl naar Jezus. En daar wil ik een beetje over vertellen. Dus 1 Kronieken hoofdstuk 22. In hoofdstuk 21, dus het hoofdstuk daarvoor, lezen we over David die de zonde begaat van de volkstelling. David laat het volk tellen. Om te weten hoeveel strijders dat hem heeft, om eigenlijk te zien hoe machtig dat is. En en dat mocht niet. Dus wat doet God? God stuurt een engel die dood en verderf zaait onder het volk. En op het moment dat een engel in de buurt komt van Jeruzalem, krijgt God berouw en laat hem die engel stoppen. En David ziet dat. David ziet daar die engel staan met zijn zwaard. En David gaat daar naartoe, bouwt een altaar waar de engel staat, offert daar brandoffers en graanoffers. En dan zegt God van oké, engel, steek die zwaard maar weg, het is voorbij. Dus daar is de plaats waar dat de toren van God op dat moment is gestopt. En dan beseft David het opeens. Dit hier is de plaats waar een tempel moet komen. Want een tempel is ook een plaats, is de plaats waar de wraak van God wordt afgewend. Een tempel is de plaats waar de priesters offers brachten voor de zonde van het volk. En waar de verzoening was bij het volk. Waar de verzoening kon gebracht worden, gemaakt, ja, tot stand gebracht worden voor het volk. Dus dat is de plaats, zegt David, waar een tempel moet komen. Ja. En dat is de context. Salomo is nog een beetje te jong om een tempel al te bouwen. Dus we lezen in vers 2, in hoofdstuk 22 dan, dat David een aantal voorbereidingen treft. En dan zijn we bij vers 6 dat ik ga voorlezen. Dus hoofdstuk 22, vers 6. Toen riep hij zijn zoon Salomo en gebood hem voor de Heere, de God van Israël, een huis te bouwen. David zei tegen Salomo, mijn zoon, ik had zelf het voornemen om voor de naam van de Heere, mijn God, een huis te bouwen. Maar het woord van de Heere kwam tot mij. U hebt de grote hoeveelheid bloed vergoten en u hebt grote oorlogen gevoerd. U mag voor mijn naam geen huis bouwen, omdat u een grote hoeveelheid bloed op de aarde voor mijn aangezicht vergoten hebt. Zie, een zoon zal u geboren worden, die zal een man van rust zijn, want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo zal zijn naam zijn, want ik zal in zijn dagen vrede en stilte over Israël geven. Hij is het die voor mijn naam een huis zal bouwen, en hij is het die mij tot een zoon zal zijn, en ik zal hem tot een vader zijn. Ik zal de troon van mijn koninkrijk, van zijn koninkrijk, tot in eeuwigheid over Israël bevestigen. Ik wil daar 3 opvallende dingen uithalen, om te beginnen vers 8. Maar het woord van de Heere kwam tot mij, u hebt een grote hoeveelheid bloed vergoten, en u hebt grote oorlogen gevoerd. U mag voor mijn naam geen huis bouwen, omdat u een grote hoeveelheid bloed op de aarde voor mijn aangezicht vergoten hebt. Wel, dus de reden dat David de tempel niet mocht bouwen, was omdat hij te veel oorlogen heeft gevoerd. Nu, die oorlogen, die waren dan misschien wel nodig, en die waren dan misschien wel met Gods toestemming. Het beloofde land was nog niet helemaal veroverd, en in die zin was de oorlogen die David voerde misschien wel legitiem. Maar toch, dat was de reden dat David een tempel niet mocht bouwen. Want de tempel is geen plaats van strijd, de tempel is geen plaats van oorlog. De tempel is een plaats van vrede en van rust. Daar waar God is, komen mensen tot rust. Veel christenen die door strijd en moeite gaan, getuigen van de rust die ze bij God vinden. Vrede is een eigenschap van christenen, want dat is een deel van de vrucht van de geest. God wilde daarom dat ook het bouwen van de tempel gebeurde in een periode van rust en van vrede en van stilte. Na Davids zonde met Bathsheba, zei God dat het zwaard niet van zijn familie zou wijken, en David heeft inderdaad zijn hele leven lang nog strijd moeten voeren, ook militair en ook tegen zijn eigen kinderen. Maar Salomo heerste in een tijd van rust. Hij mocht een tempel bouwen. En merk op dat dat ook de betekenis is van de naam Salomo. Dat betekent vredig. Vers 9. Zie, een zoon zal u geboren worden, die zal een man van rust zijn, want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo zal zijn naam zijn, want ik zal in zijn dagen vrede en stilte over Israël geven. Ja, God zelf zorgt voor die vrede, is het tweede opvallende. Ja, het is God zelf die zorgt voor die vrede. De tempel mocht maar gebouwd worden in een periode van vrede en van rust. Wel, God zorgt voor die periode van vrede en rust, zodanig dat de tempel gebouwd kan worden. Eerst David die het rijk uitbreidt, en dan Salomo die voor rust zorgt, ja, die in vrede kan heersen en die de tempel kan bouwen. Ja. Denk aan Abraham die onderweg was om Isaac te offeren, maar God voorzag zelf voor een lam. Ja. Toen Mozes de wet kreeg, heeft God zelf gezegd van op die en op die en op die manier kan er verzoening gebracht worden door te offeren. Ja, als het gaat over vergeving, als het gaat over redding, over verzoening, over eeuwig leven, over rechtvaardiging, over heiliging, over discipelschap, dan zal het moeten gebeuren volgens de voorwaarden die God stelt. Ja. We moeten het met God in orde maken. De fout ligt aan onze kant. En hoe het in orde moet gemaakt worden, dat zijn de voorwaarden die God stelt. Daar kunnen wij niet veel aan veranderen. God neemt het initiatief en hij voorziet. En het is dan voor de mensen te nemen of te laten. Vers 10. Hij is het die voor mijn naam een huis zal bouwen. En hij is het die voor mij tot een zoon zal zijn. En ik zal hem tot een vader zijn. Ik zal de troon van zijn koninkrijk tot in eeuwigheid over Israël bevestigen. God zegt hier dat Salomo als een zoon zal zijn en dat zijn koningschap dus wordt bevestigd. Op deze manier is wat er gebeurt eigenlijk een voorafspiegeling van Jezus Christus. De enige geboren zoon van God, de zoon van David, wiens koninkrijk is tot in alle eeuwigheid, de vredevorst die rust brengt in de harten van de mensen. En zo is de regeerperiode van vrede van Salomo een afspiegeling van het vrederijk dat Jezus brengt. Denk aan wat Gabriel zei tegen Maria, hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Met het brood en de wijn, die we dadelijk rondgeven, herdenken we Jezus. Door Jezus hebben we geen tempel meer nodig, want hij is de ultieme tempel. Bij hem wordt de wraak over de zonde afgewend. Hij is de hoge priester van een nieuw en een beter verbond. Als hoge priester bracht hij niet het bloed van schapen en runderen, maar zijn eigen bloed, en God de Vader heeft dat offer aanvaard. Nu, wat met ons dan? Zijn wij mannen en vrouwen van bloedvergieten of van vrede? Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest en dus hoort het een plaats van vrede te zijn. Uiteraard hebben wij geen leger van een paar duizend man waarmee we ten strijde trekken, maar we hebben wel onze tong en we hebben wel onze gedachten. Staan onze tong en onze gedachten in het teken van onze hartstochten of van de vrede die God ons geeft? Staan ze in het teken van onze eigen eer en durven we manipuleren om ons goesting te krijgen om onszelf te verhogen? Of gaan onze woorden en onze gedachten uit naar de eer van God? Als je daarin wat te beleiden hebt, weet dan dat Jezus voldeed aan die voorwaarden die God stelde voor verzoening. Dat Jezus de vredevorst is die verzoening brengt. Hij heeft zelf initiatief genomen. Hij heeft zelf voor de rust en de vrede gezorgd. Voor ons is het nu te nemen of te laten. Aanbidding en religie gaat dan niet om liederen zingen op zondag. Ware aanbidding en religie gaat om God centraal zetten. En omdat we zondaars zijn en allemaal bewust vervreemd zijn van God, gaat ware aanbidding en godsdienst in de eerste plaats om verzoend zijn met God. Het hart van een tempel is niet het koor, zijn niet de voorwerpen, zijn niet de ceremonies. Het hart van een tempel is het afwenden van Gods toren, op een manier zoals Hij dat voorzien heeft, door Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, de Vredevorst en onze Zaligmaker. Zullen we even onszelf onderzoeken in gebed, en dan gaan we dadelijk brood en wijn doorgeven. Ja, Heere, dank u voor het kruis. Dank u voor uw initiatief, Heere. Dank u dat u het allemaal voor ons hebt gedaan, dat u niet gewacht hebt op ons, Heere. Heere, dank u dat we op die manier verzoend kunnen zijn, Heere, en dat we op die manier dicht bij u kunnen komen. Dat we op die manier, op een zondagochtend of op eender moment van de dag of van de week, speelt geen rol, aan uw troon kunnen komen, Heer. Dat we kunnen knielen aan uw voeten en kunnen genieten van uw aanwezigheid. Heer, dank u dat u het allemaal voor ons hebt gedaan, Heer. Heer, geef ons dan ook die genade dat we u mogen kennen. Dat we u mogen kennen door uw woord, Heer. Geef ons die genade, Heer, dat we u beter en beter mogen leren kennen om te beseffen wie u bent, Heer. Om uw heiligheid te zien, Heer. Om uw heerlijkheid te zien, Heer. En dank u wel, Heer, dat onze zondigheid daar dan niet meer voor in de weg staat, Heer. Maar dat u die hebt weggenomen. Geef ons nu een leven uit genade, Heer, dicht bij u. Laat ons een kanaal zijn, Heer, van uw genade naar andere mensen toe. In Roemenië of hier. Voor zigeuners of voor gewone buren bij ons in de straat. Laat ons een kanaal zijn, Heer, van uw liefde, van uw genade, van uw vergeving, Heer, naar de mensen rondom. Heer, dat op die manier uw koninkrijk mag gebouwd worden, Heer. Dat uw wil mag worden gedaan en dat uw naam mag worden verheerlijkt, Heer. Dat is ons verlangen. Amen. Mag ik 4 vrijwilligers, alsjeblieft? Nu, het avondmaal is bedoeld voor degene die van zichzelf weten, er is iets mis met mij. Ik ben zondig. En ik kan niet alleen blijven staan voor de heiligheid van God. Dat lukt niet. Wie kan voor de Heere staan en blijven leven? Niemand. Maar als je dat beseft en je hebt Jezus aanvaard, dan lukt dat wel. Want dan staat Jezus naast u en dan pleit je voor u. Dat is het evangelie. En wie dat gelooft, die mag deelnemen aan het avondmaal, die mag deelnemen aan de brood en aan de wijn. En als je zover nog niet zijn in je persoonlijk geloof, is dat geen probleem. Denk er rustig over na. Maar laat dat wel alsjeblieft de brood en de wijn passeren, dat is geen schande. Dat is net respect en eerbied voor de symbolen die we hebben. Ja, zijn er 4 mannen of vrouwen die even willen helpen met de verdeling, alsjeblieft?